Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het 10e vers van de 68e psalm. Luisteren we allereerst met elkaar naar de heilige wet van de Heere. om daarna met elkaar te zingen uit de 139e psalm, het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Wat er verder volgt in vers 14 van 139. Vervolgens willen we gaan lezen uit het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament. De eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. We slaan een aantal hoofdstukken over. We hopen er bij leven welzijn later alweer op terug te komen. Om nu te luisteren naar het onderwijs wat gaat over het heilig avondmaal. 1 Korinthe 11 willen we gaan lezen. De versen 17 tot en met 34. De schriftlezing 1 Korinthe 11 vanaf vers 17 tot en met vers 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen ander goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. En als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de andere is dronken. Heb gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam. En als hij het gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zo drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en aan het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, omdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander, doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, omdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik tot u gekomen zal zijn.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 11, aan de woorden van vers 28. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. We willen, voordat we de Heere vragen om zijn zegen, eerst met elkaar het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 26e psalm en daarvan de versen 2, 3 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En ook het derde en het achtste vers. 2, 3 en 8 van de 26e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 21ste psalm. En daarvan het 5e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En wat er verder volgt in vers 5 van de 21ste psalm. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Inmiddels is het onderzoek naar de MH17-ramp is afgerond. En de bewijslast ligt op tafel. Rusland is schuldig. Het onderzoek naar Trump daarentegen is nog in volle gang. Het is nog te vroeg om in dat onderzoek allerlei conclusies te gaan trekken. En zo lopen er vele onderzoeken. Allerlei onderzoekscommissies die zijn ingesteld, die met verschillende onderzoeksvragen aan de slag zijn gegaan. Soms gaat het om een kwestie die moet worden onderzocht. Het kan ook om een persoon gaan wiens handel en wandel voorwerp van onderzoek is. In elk geval moet dat onderzoek heel nauwkeurig gebeuren. Cijfers worden vergeleken. Bewijslast moet op tafel komen. Keuringsrapporten liggen klaar. En allerlei vergelijkingen worden gemaakt. En uiteindelijk wordt dan het onderzoeksrapport gepresenteerd waarin de onderzoeksresultaten staan. En zulke onderzoeken zijn ook nuttig. Want meten is immers weten. Maar nou dient er in een week van voorbereiding, dient er ook een onderzoek plaats te vinden. En daarbij komen wij zelf op de onderzoekstafel terecht. Onze doopzeel moet worden gelicht. En onze handel en wandel moet worden onderzocht. En bovenal zal er grondig naar ons hart moeten worden gekeken. En het onderzoek dienen we zelf te verrichten. We hoeven het niet voor een ander te doen. Het mag ook geen eens. Zo'n ander heeft trouwens ook niet het recht om het voor jou te doen. Hij kan dat ook geen eens. Wij hebben aan onszelf genoeg. Ieder voor zich. Het is dan ook een heel persoonlijk onderzoek. En de uitkomst daarvan, als het goed ligt, zal volgende week zondag openbaar komen. Het is het onderzoek waartoe Paulus niet alleen de Korintiërs oproept, maar waartoe ook wij worden opgeroepen. En dat brengt ons bij onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema de noodzaak van zelfbeproeving. Twee gedachten. In de eerste plaats, weet wat je eet. En in de tweede plaats, eet als je het weet. De noodzaak van zelfbeproeving. Weet wat je eet. En in de tweede plaats, eet als je het weet. Steeds vollere avondmaaltafels en steeds legere kerken. Dat is de praktijk in menig kerkelijke gemeente. Ook bij ons. En het roept toch wel op zijn minst een aantal vragen op. Denken de mensen tegenwoordig niet te gemakkelijk over het avondmaal? Wordt de tafel nog wel heilig gehouden? En is de avondmaalspraktijk nog wel zo, zoals God het heeft bedoeld? Want je hoort de kritiek wel, als men zegt, iedereen sjouwt tegenwoordig maar aan. Het is trouwens een kritiek die niet nieuw is. Het klonk al in de gemeente van Korinthe. Want daar ging het grondig mis rondom de avondmaalsbedieningen. Rondom het avondmaal des Heren is in de christelijke gemeente dus altijd al heel veel gedoe geweest. En het is zo ernstig gesteld met de avondmaalspraktijk in Korinthe dat Paulus de Korintiërs erop aanspreekt. Alhoewel de apostel in deze brief meerdere keren spreekt over het heilig avondmaal, is hij in dit gedeelte toch wel het meest uitvoerig. En ook wij kunnen er onze lessen uit trekken. Het is trouwens ook een heel interessant gedeelte, want de brief aan de Korintiërs is geschreven rond 55 na Christus. En daarmee is het ouder dan Marcus, het oudste evangelie. We hebben hier dus in 1 Korinthe 11 de oudste schriftelijke aanwijzingen in de Bijbel met betrekking tot het avondmaal. En in dit gedeelte komen dan ook het dichtst bij de avondmaalspraktijk van de vroeg-christelijke kerk. En Paulus wijst in dit gedeelte erop hoe het moet. En hij beschrijft hoe de Heere Jezus wilde dat wij hem zouden gedenken bij het avondmaal. En dat zien we dan vooral terug in die versen 23 tot en met 26, waar het ook gaat over die instellingswoorden. Een gedeelte dat, als de Heer het geeft, volgende week aan de orde komt. Maar Paulus zegt hierin ook hoe het niet moet. En dat is het gedeelte wat dan, een van de twee gedeeltes in elk geval, wat dan nu aan de orde komt. Want in Korinthe ging het goed mis. En daar legt de apostel nou ook de nadruk op in vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Paulus heeft dus grote bezwaren als het gaat om de gemeentelijke samenkomsten in Korinthe. Zulke samenkomsten zijn bedoeld om er beter van te worden. Om getroost te worden, bemoedigd te worden, gesticht te worden. Maar in Korinthe zijn ze onstichtelijk bezig. Het lijkt nergens naar. En Paulus is heel scherp als hij het zegt. U kunt dat meelezen in vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. De vorm kan het dus zijn. Voor het oog kan het heel wat lijken. Toch verwerpelijk wat er gebeurt. En dat is een waarschuwing ook voor ons. We kunnen onze kerkdiensten beleggen. We kunnen avondmaal zondag in het preekrooster hebben opgenomen. De avondmaaldiensten kunnen plaatsvinden. En dan toch te moeten horen, dit is het niet. Aangrijpend en ontdekkend. Want zo lag het in Korinthe. Zij kregen het te horen. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Wat was daar dan aan de hand? Nou, die eerste christengemeenten, die zochten elkaar zoveel als mogelijk op. Die eerste christenen. En ze hielden dan gezamenlijke liefdesmaaltijden, waaraan dan de viering van het heilig avondmaal was verbonden. Zo'n liefdesmaaltijd liep uit op de bediening van het heilig avondmaal. En in Korinthe hadden ze nog geen groot kerkgebouw waar ze samenkwamen. Het waren vooral huisgemeenten. En men kwam dan samen in de huizen van de wat rijkere gemeenteleden. En hun huizen waren groter en zodoende ook beter geschikt om daar samenkomsten te beleggen. En de eetkamer in zo'n betrekkelijk grote woning, die bood dan ruimte voor 10 tot 14 personen aan de tafel. Bij grotere festiviteiten, als je bijvoorbeeld kunt denken aan een trouwerij, dan moesten de meeste gasten, die moesten dan de maaltijd gebruiken in een soort binnenplaats bij de ingang. En de gastheer liet daar dan de minder bedeelden plaatsnemen. En zij moesten ook genoegen nemen met het mindere voedsel. De rijken zaten aan tafel en die hadden het lekkerste en het beste. De arme mensen daarentegen zaten op de binnenplaats. En zij moesten het doen met de restjes. Zo was het die dagen de gewoonte. De sociale tegenstellingen waren altijd zichtbaar. Tussen vrijen en tussen slaven. Tussen Joden en tussen Grieken. Tussen mannen en tussen vrouwen. Tussen de Romeinse burgers en tussen de onderworpen bevolkingsgroepen. In de gemeente van Jezus Christus ligt dat echter anders. Daar tellen rangen en standen, die tellen daar niet meer. Daar ben je één in Christus. Zoals Paulus dat ook onder woorden bracht in zijn brief aan de Galaten. Als hij het daar zegt in Galaten 3, het 28e vers. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. Dan ben je samen verenigd in Christus en ligt je identiteit in hem. En in de gemeente van Christus kom je samen en deel je alles samen. En zo was het ook met die eerste christengemeente in Jeruzalem, waarvan we het kunnen lezen in Handelingen 2. En ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Rijke en welgestelde christenen bekostigden die liefdesmaaltijden. En zij zorgden ervoor dat er genoeg te eten en te drinken was. En hierdoor konden ook arme christenen een maaltijd voorgeschoteld krijgen. En men zag erop toe dat het eten en drinken netjes werd verdeeld. Arm en rijk zat in de gemeente van Christus door elkaar. Ze deelden alles met elkaar. En zo diende dat nou te zijn in de christelijke gemeente. Ook in die van Korinthe. Alleen daar ging het mis. En Paulus wijst erop. Vers 21 en 22. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Wat was er aan de hand dus? De rijken die eten royaal van datgene wat ze hebben meegenomen. En waarschijnlijk waren zij al eerder aanwezig, omdat de armen, de slaven, nog aan het werk waren. In die dagen was er immers nog geen vrije zondag, waardoor de slaven ook op de dag des Heren moesten werken. En als ze dan na een lange werkdag die gemeentelijke samenkomst bezochten, bleek er voor hen geen eten meer te zijn. De rijken hadden alles zelf al opgegeten. Alleen de restjes waren nog over. Samen delen was er in Korinthe niet meer bij. De rijken die aten en dronken zich zat. En de armen die konden slechts toekijken. Er zijn zelfs verklaarders die menen dat de rijken zich dronken dronken. En toch vond de bediening van het avondmaal gewoon plaats. De een zat er met een volle maag, de ander met een lege maag. De rijken zaten aan tafel en de armen zaten wat weggestopt in zo'n binnenplaats. De gemeente was verdeeld en de gemeenschap der heiligen was ver te zoeken. Er was sprake van kliekvorming en van denken in hokjes. De gemeente bestond uit allerlei groepjes en elk groepje, om het zo te zeggen, beeldspraak, had zijn eigen tafeltje, rijk bij rijk en arm bij arm. En ze hadden daar hun eigen interesses, hun eigen bezigheden en hun eigen staan in het leven. Samen hadden ze het dan misschien goed en waren ze misschien eensgezind. Maar er was geen oog voor het geheel van de gemeente. Begint u aan te voelen dat Korinthe geen eens zo ver bij Urk vandaan ligt? Want hoe gemakkelijk kan ook niet vandaag de dag in een gemeente groepsvorming ontstaan? Want de hokjesgeest vormt voor elke gemeente een bedreiging. Oh ja, weliswaar niet rond die tegenstellingen van arm en rijk, maar wel op hele andere vlakken. Elk groepje heeft zijn eigen visie op prediking, dogmatiek, ethiek, doop, avondmaal, Israël, wederkomst. En we kruipen bij een groepje waarmee we gelijkgezind zijn en hebben geen oog meer voor het geheel. In Korinthe was de onderlinge eenheid ver te zoeken. Er was scheuring, ketterij, polarisatie, bekvechterij en de onderlinge gemeenschap was verstoord. En dan toch avondmaal vieren. En dan toch de maaltijd des Heren gebruiken. En dan toch samen te zitten aan de dis van het verbond. Nee, zegt Paulus, dat is niet des Heren avondmaal eten. Zo zit je niet aan de tafel van Jezus. Want hoe kun je ooit gemeenschap met Christus oefenen als er geen gemeenschap is met elkaar? Hoe kun je ooit aan de tafel gevoed worden als het lichaam verdeeld is? Hoe kun je ooit je hart ophalen aan de Heere Jezus Christus als je geen oog en geen hart hebt voor je naaste? Hoe zou je ooit met vrucht kunnen aanzitten als je je naaste laat verkommeren? Juist uit de gemeenschap der heiligen blijkt nou de geldigheid van de avondmaalsbediening. Want de avondmaalsbediening zal dienen te zijn in de stijl van de Heere Jezus Christus. En hij was het die in de opperzaal zijn knieën boog. En hij was het die met een teltje water door de eetzaal doorging. En hij was het die zich vernederde om de stinkende voeten van de discipelen te wassen. En hij was het die zich niet te veel voelde om het minste werkje op zich te nemen. En hij was het die daarmee een voorbeeld naliet. En juist die stijl van de opperzaal zal aan de avondmaalstafel aanwezig moeten zijn. De stijl van het omzien naar elkaar en het betrokken zijn op elkaar. Een stijlvolle avondmaalsbediening vereist onderlinge eenheid en gemeenschap. Want dat is de stijl van Jezus. Hij had oog en hart voor zijn naaste. Hij was betrokken op zijn naaste. En elke andere stijl, daar wijst Paulus hierop, is stijloos. Hoe is dan onze avondmaalstijl? Want die vraag gaat dan inmiddels wel klemmen. En dat vergt onderzoek. Zelfonderzoek. Paulus wijst erop, maar de mens beproeve zichzelf. Een opdracht die er dus ligt in het licht van een juiste wijze van avondmaal vieren. De zelfbeproeving waar we hiertoe worden opgeroepen is dus niet allereerst toegespitst op de vraag of wij wel avondmaal mogen vieren. Maar zoals het hier staat in deze context in 1 Korinthe 11 gaat het om die vraag hoe wij avondmaal vieren. De Korintiërs hebben zich erop te onderzoeken dat ze op de juiste wijze zouden aangaan. Helaas is de oorspronkelijke betekenis van dit woord wel wat meer en meer uit beeld geraakt. Er wordt er vooral de nadruk op gelegd op de vraag of wij avondmaal mogen vieren. Maar dat is hier in 1 Korinthe 11 voor Paulus geen issue, want de Korintiërs tot wie hij zich richt, dat zijn de geheiligden in Christus Jezus. Die door God geroepen zijn tot de gemeenschap met Jezus Christus. En zij zijn er niet mee gebaat om het avondmaal dan maar uit te stellen of zelfs helemaal niet meer te bedienen. Nee, bekering van de zonde en betering van het leven. Dat is de weg. Want op deze wijze mocht het niet. Omdat men in Korinthe de onderlinge liefde miste. En dat is nu wat Paulus bedoelt als hij in de versen 27 en 29 spreekt over onwaardiglijk eten en drinken. Dat onwaardiglijk heeft dus te maken, heeft betrekking op de wijze waarop men het avondmaal vierde. De manier waarop dat in Korinthe ging, was verkeerd. Men zocht wel de gemeenschap met Christus, maar niet de gemeenschap met elkaar. En dat terwijl het avondmaal een gemeenschapsmaal is. Dus nogmaals, dat onwaardiglijk ziet nou niet zozeer op de avondmaalgangers, maar het ziet op de wijze waarop ze eten en drinken. En dat woord onwaardiglijk kan dan misschien ook beter vertaald worden met op een onwaardige wijze. En door op een onwaardige wijze het avondmaal te vieren, werd in Korinthe het lichaam des Heren niet onderscheiden. En dat is een groot kwaad. Want ze doen Christus met hun avondmaalspraktijk oneer aan. Door op zo'n manier aan te gaan, doe je het lichaam des Heren smaadheid aan. Wie zo grijpt naar het teken van het lichaam van Christus en het bloed van Christus, die vergrijpt zich aan Christus. En dat mag niet. En dat kan niet. In Korinthe werd Christus zelf te schande gesteld. En de Korintiërs hebben zich daarom te onderzoeken op die vraag of zij wel op de juiste wijze aangaan. En wij trouwens niet minder. Want we hebben wel te weten wat we eten. Het lichaam des Heren. En aangaan aan de tafel zonder oog en hart voor de naaste is dus ongepast. Dat is niet de stijl van Christus. En zelfbeproeving is daarom op zijn plek. Maar, en dan komen we bij het tweede, dat gaat uiteindelijk wel verder dan alleen de vraag naar de onderlinge gemeenschap. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Eet als je het weet. Want die opdracht, die oproep tot zelfbeproeving, die staat hier dus in 1 Korinthe 11 allereerst in het teken van een stijlvolle gang naar de tafel. Toch mogen we het ook wel wat breder gaan trekken. De Statenvertalers doen dat ook als zij bij deze tekst de volgende kanttekening plaatsen. Dat is onderzoeken zijn gemoed en geweten of hij ook in zijn hart gevoelt een recht leedwezen en droefheid over zijn zonde. Als ook een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Jezus Christus. En daarenboven een ongeveinsd voornemen om de zonden meer en meer af te sterven. En in een nieuw godzalig leven voor God te wandelen. Ja, want dat element ligt ook opgesloten in de tekst. Alleen al in het woord dat Paulus hier gebruikt voor beproeven zichzelf. Dan wordt in het Grieks een woord gebruikt waarin ons woord examineren ligt opgesloten. Een woord dat eigenlijk maar een paar keer gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. We komen het ook nog tegen bij Lucas. In Lucas 14. Lucas 14, vers 19. Waar het staat: en een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. In 2 Korinthe 13 komen we datzelfde woord ook tegen. In het 5e vers waarin het staat, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt, beproeft u zelf. En een laatste keer dat we datzelfde woord tegenkomen is in Galaten 6. Waar het staat in vers 4, maar in ieder beproeven zijn zelfs werk. Het gaat dus ook om een onderzoek, om een toetsing, waarin wordt vastgesteld hoe het er nou voor staat met de onderzochte persoon. Zoals bij een rijexamen heel goed wordt gekeken of de kandidaat over voldoende rijvaardigheden beschikt. Zoals bij een repetitie heel goed wordt gekeken of de leerling de stof goed beheerst. En zoals bij de aankoop van een huis eerst goed moet worden bekeken of je echt wel over voldoende geld beschikt. Zo dus nu ook bij het avondmaal. Onderzoeken. Bekijken. Nagaan. De gang naar het avondmaal kan dus niet zomaar worden gemaakt. Daar gaat zelfonderzoek aan vooraf. Dat is nodig. Dat moet. Daarom staat het ook in een gebiedende wijs. Beproeven zichzelf. Ja, want dat staat er wel bij. Maar de mens beproeven zichzelf. Juist rond het avondmaal hebben we aan onszelf genoeg. We hebben niet te kijken naar een ander. En we hoeven een ander niet te wegen of te beoordelen. We hoeven een ander ook niet langs onze maatlatten te leggen. Doe dat dan ook niet. Want het is verspilling van energie. We hebben aan onszelf meer dan genoeg. En we moeten eerlijk naar onszelf kijken. En dat vraagt nauwkeurigheid en nauwgezetheid. En de vraag moet klinken in ons binnenste. Kan dat nou wel? Hoor ik daar nu wel? Is dat avondmaal nu ook voor mij bedoeld? Daar heb je over na te denken. Dat heb je te onderzoeken. En wat moet je dan precies onderzoeken? Heel eenvoudig. Je hart. Uw, jouw en mijn hart moet deze week op de onderzoekstafel liggen. En voordat u van het brood eet en van de wijn drinkt, moet u uzelf bij het licht van Gods woord grondig en nauwkeurig onderzoeken. En we moeten onszelf een aantal vragen stellen. Ben ik opnieuw geboren? Heb ik een nieuw hart? Ben ik uit de duisternis overgegaan tot het licht? Leef ik van genade? Heb ik deel gekregen aan de Heere Jezus Christus? Is de Heere Jezus mijn zaligmaker? Strijd ik wel recht en echt tegen mijn zonde? En begeer ik heel mijn leven in te richten naar het woord van God? Maar dat onderzoek is nog geen eens zo eenvoudig. Het is veel gemakkelijker om dat onderzoek na te laten en volgende week thuis te blijven, of je man of je vrouw naar de kerk te sturen. Het is veel gemakkelijker om rustig in je bank te blijven zitten, terwijl je bij jezelf zegt: ik ben toch geen kind van God, daarom ga ik toch niet aan, dat weet ik nu al lang. Het is veel gemakkelijker om zomaar aan te gaan en bij jezelf te denken: dat gepeuter in mezelf, dat is toch helemaal verkeerd. Jezus is voor zondaren gestorven, ik ben een zondaar, dus dan zit het toch wel goed. Het is veel gemakkelijker om bij jezelf te denken: de vorige keer ben ik aangegaan, nu ga ik weer. Het is veel gemakkelijker om te zeggen: ik heb belijdenis gedaan en daarom ga ik maar aan. Dat allemaal is veel gemakkelijker dan jezelf te beproeven. Want zelfonderzoek is nog ineens zo eenvoudig. Het is knap lastig als je ondersteboven komt te liggen. En als je bepaalde zonden in je leven krijgt te zien. Het doet nog zeer ook als je bij dat onderzoek bij die zonden bepaald wordt. En het is vervelend om je hart om te moeten ploegen en bepaalde zonden te ontdekken waarvan je niet wist dat die ook nog leven in je hart. Het is pijnlijk om bij ontdekkend geesteslicht, bij dit onderzoek, door de mand te vallen en te moeten concluderen dat je nog onbekeerd bent en dat je van genade niets af weet. En hoe confronterend is het niet als bij dat onderzoek allerlei zonden aan het licht komen, waardoor je jezelf moet verootmoedigen voor een heilig en een rechtvaardig God. Of hoe schokkend, als nagehouden onderzoek blijkt dat je de Heere Jezus helemaal niet kent. En daarom willen we toch maar het liefst zo snel mogelijk klaar zijn met die zelfbeproeving. We willen ons er zo snel mogelijk van afmaken. Het kan aan de ene kant door te zeggen, is toch voor mij niet klaar. Niet meer over denken verder. Voor een ander jaar, maar ik ga altijd toch aan, dus nu ook weer. Toch mag dat niet. En kan dat ook niet. Want stel je nou eens voor dat jij daar ongerechtigd zit. Stel je nou eens voor dat jij daar aangaat, terwijl je de Heere Jezus Christus niet echt kent. Voorbereiding is daarom nodig. Zelfonderzoek, zelfbeproeving. Die vraag, wat er nou leeft in je hart en of je echt genade mag kennen. En toch gaat het op dat punt ook nog wel eens mis. En dan wordt er verwezen, en daarom behandelen we dat ook net in het eerste punt, naar die woorden van vers 27 en 29, waar het gaat over onwaardiglijk eten en drinken. En wordt er gezocht naar een bepaalde waardigheid in onszelf. Genoeg ernst, genoeg zondekennis, genoeg bijbelkennis, genoeg gebedsleven, een goede levenswandel, steeds minder zonde, steeds meer leven naar Gods geboden. En zolang dat er niet is, zolang je dat bij jezelf niet waarneemt, zolang je dat in je eigen hart niet aantreft, zolang je dat niet hebt, zal je niet aan kunnen gaan. En zal je moeten afblijven. Maar is dat nu zo? Moet er nu waardigheid gevonden worden in uw berouw? In jouw liefde? In uw gevoelens? Of in jouw oprechtheid? Calvijn zei het zo. Onze onwaardigheid is de enige waardigheid waarmee wij tot het avondmaal kunnen komen. Want waardigheid vind je niet in jezelf. Waardigheid vindt u nooit in uzelf. En het besef van onwaardigheid is dan ook geen excuus om van die tafel af te kunnen blijven. Het moet er juist naartoe drijven. Want Luther, die zei niet voor niets dat hoe meer wij onze onwaardigheid gevoelen, hoe geschikter wij zijn voor het heilig avondmaal. Want wie recht aankomt, die komt er altijd als een onwaardige in zichzelf. Vol van zonde, groot van schuld, besmeurd en bevlekt met vele ongerechtigheden. En het geweten klaagt je aan. Alles getuigt ook tegen u. En schuld verslagen hebt u uw hoofd moeten buigen. En ootmoedig sla je je ogen neer. Bedroefd om wat je ervan hebt gemaakt. En wie je bent voor een goeddoend God in de hemel. Maar tegelijk, uitgaande tot Jezus, vluchtende tot Hem die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort voor goddelozen. Gelovende in Hem, wiens bloed reinigt van alle zonden. Hopende op Hem, die het immers zelf heeft gezegd dat een ieder die tot Hem komt, dat Hij die geenszins zal uitwerpen. steunende op hem die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Leunende op hem, diens werk volkomen is. Ja, zo de zaligheid zoekende, buiten uzelf, in de Heere Jezus Christus. Want waardigheid ligt er alleen in Christus. En zie dan, hoe hij daar staat bij de tafel. En hoe hij nodigt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En zie hoe hij daar aan de tafel staat, het brood brekende en uitdelende. En hoor wat hij daar dan zegt, al brekende en al uitdelende. Voor u. Mijn leven gegeven. Mijn bloed vergoten. Voor zondaar. Voor vijanden. Voor goddelozen. Vrijmoedigheid vind je alleen in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En mag daar in uw hart nu dat zijn, dat bouwen op Christus, dat vertrouwen op Christus, dat houden van Christus. U zegt misschien, ja, daar ligt nou precies mijn nood. Ken ik hem? Ken ik hem echt? Ken ik hem oprecht? Weet je, als er liefde in je hart voor de Heere Jezus is, kun je niet bij hem vandaan blijven. Al heb je dan alles tegen. En al heb je niets mee. Toch leeft het van binnen in de ziel. Heere Jezus, u bent de enige hoop in mijn bestaan. U bent de rots van mijn leven. U bent mijn verwachting. U bent mijn verlangen. Ik zoek u. Ik verlang naar u. Mijn hart gaat uit naar u. En als je hart zo heeft leren uitgaan tot de Heere Jezus, dan kun je ook niet blijven zitten. Want als er ergens een plaatsje is waar je iets van zijn liefde mag verstaan, dan is dat toch wel aan zijn tafel. Waar hij het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar dient nou die zelfbeproeving op uit te lopen. Zelfbeproeving wil niet van het avondmaal afhouden, maar het doel van zelfbeproeving is uiteindelijk om op een rechte wijze aan te gaan. En eten alzo. Wie zichzelf onderzoekt, vindt in zichzelf niets goeds. En na zelfonderzoek kom je altijd tot de conclusie dat er zoveel zonde en ongerechtigheid in je ligt. En is er alle reden om te zeggen, het is niet voor mij. Om juist met de verfoeiing van jezelf en de veroordeling van jezelf de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Want al aan het avondmaal, daar zit je als een onwaardige in jezelf. Steeds weer. Maar de grond ligt ook niet in ons. De grond ligt buiten ons. In hem, Jezus Christus, op wie de zielsogen zijn gericht. En wie het bij hem heeft leren zoeken. En wie achter zijn bloed heeft leren wegschuilen. Ja, die eten alzo van het brood. En drinken van de drinkbeker. Totdat hij komt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Doorgrond ons, o God, en ken ons hart. Beproef ons en ken onze gedachten. En zie toch of er bij ons een schadelijke weg zij. En leid ons op die eeuwige weg. Die weg die Jezus Christus heet. En waarop alles ligt wat een onwaardige zondaar nodig heeft. Verzoening, vergeving, vernieuwing, vrede. Heere, geef toch dat bij ontdekkend geesteslicht we onszelf zouden beproeven in de week die voor ons ligt. En als dat onderzoek vernietigend is voor wie we zelf zijn, dat we toch mogen zien waardigheid, heerlijkheid, de algenoegzaamheid van Jezus Christus. Zo danken we u voor uw woord, bidden we om vergeving van het zondige en vragen we om uw zegen, om de doorwerking van het woord in ons eigen hart en in het midden van de gemeente, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 103e psalm. En daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Vers 2 van 103. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.